Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 9, vers 10 en 18. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten en noodruftigen, vergeet God niet. Nog laat hen eindeloos in het verdriet, het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Psalm 9, vers 10 en 18. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vijfde hoofdstuk, de versen 25 tot en met 34. Marcus 5, vers 25 tot en met 34. Maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 5, waarvan de heilige schrift haar aanzien en autoriteit heeft.
Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En we geloven zonder enige twijfel al wat daarin begrepen is, en dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanig houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. En terwijl ze ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Lezen we nu Marcus 5, te beginnen bij vers 25 tot 34. En een zekere vrouw, die 12 jaar de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van veel medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze, van Jezus horende, kwam onder de scharen van achter en raakte zijn kleed aan, want ze zei, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd. En ze gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zei, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neer en zei hem al de waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal.
Psalm 103, vers 1, 2 en 3. Er wordt gecollecteerd voor Diaconiekerk en voor het plaatselijk jeugd- en evangelisatiewerk. Dat is de derde rondgang. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven. Loof hem die u vergunt, uw ziels verlangen. Het zijn de eerste drie versen van Psalm 103. Gemeente, de tekst voor de prediking vanavond in deze nabetrachtingsdienst vinden we opnieuw in Marcus 5. Nu de versen 33 en 34. Marcus 5, vers 33 en 34. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Jezus en een genezen vrouw, haar komen in ootmoed, haar belijden in oprechtheid, haar heen gaan in vrede. Dus Jezus en een genezen vrouw, haar komen in ootmoed, vers 33a, en de vrouw vrezende en bevende, wetende wat haar geschied was, kwam en viel voor hem neder. Haar belijden in oprechtheid, vers 33b, en zeide hem al de waarheid, haar heen gaan in vrede, en hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Dus Jezus en een genezen vrouw, haar komen in ootmoed, haar belijden in oprechtheid, haar heen gaan in vrede. Gemeente, zo lezen we het woordje en vooraan vers 33. De zaligmaker is op weg naar het huis van Jairus. Want daar gaat het over, het dochtertje van Jairus, dat staat er boven dit gedeelte en daaronder de bloedvloeiende vrouw. Maar Jairus is naar hem toegekomen en zijn dochtertje van 12 jaar oud ligt op haar uiterste, op haar sterven. En dan onderweg de genezing van de bloedvloeiende vrouw. En ik haalde vorige week die uitspraak aan van dominee J.W. Kersten. Zo terloops, zegt hij, zo onopgemerkt, valt er uit die eeuwige onuitputtelijke zee van Jezus' barmhartigheid en zondaarsliefde een druppeltje naast. En dat druppeltje, dat is bestemd voor die vrouw. En we hebben het gezien vorige week in de voorbereiding. Die diepe ellende van die vrouw. Al 12 jaar die vreselijke ziekte. De vloed van haar bloed. En wat heeft ze geleden? Van dokter naar dokter is ze gegaan. En die medicijnmeesters konden haar niet helpen. En het werd veeleer erger. Ze kwam in nood. Ja, het was doodsnood. Het was stervensnood. Maar toen mocht ze horen van Jezus. Deze van Jezus horende. En toen kwamen er die zielsoverleggingen in haar hart. O, indien ik zijn klederen maar zou aanraken. Ik zal gezond worden. Het moet naar Jezus heen, want anders moet ik gaan sterven. En dan lezen we haar volkomen genezing als ze dan mag komen en die zoom van zijn kleed mag aanraken. En zo wil ze weer stilletjes, onopgemerkt, naar huis gaan. Maar het gaat anders. Want dan, we hebben dat vanmorgen gehoord, gaat Jezus zich ineens omkeren in de scharen. En als er dan zoiets komt, zo omkeren, hè, dat hebben we gehoord, dan gaat de Heer Jezus iets belangrijks zeggen. En dan zegt hij zomaar ineens: en wie heeft mijn klederen aangeraakt? Want ik heb gemerkt dat er ook kracht van mij uitgegaan is. Dat lezen we in een andere evangelie. En dat was zo'n onderzoekende vraag. Midden tussen de schaar en de discipelen, die hebben dat niet begrepen. Ja, iedereen raakt u toch aan. Dat is ook zo'n uitlokkende vraag. We hoorden dat vanmorgen. Om haar te zien, die dat gedaan had. Haar te zien. En nu gaat hij die verscholen patiënten, zegt Matthew Henry, onderzoeken. Hij wil zijn werk openbaren en zijn werk gaan bevestigen. Het gaat om Jezus. Want het is die dienstknecht, die grote dienstknecht met een hoofdletter, de knecht van de Vader, die gekomen is. Marcus zegt het in zijn korte evangelie. En Marcus 10 vers 45 is de kern van het Marcus evangelie. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij is gekomen op de weg hier. En nu is daar dat ware geloof dat zich naar hem richt, dat ware geloof bij die vrouw. En bij velen was dat er niet op die weg. Die hebben hem Jezus wel aangeraakt, die wilden wel een wonder zien. En die waren soms even onder de indruk van zijn woorden en van zijn daden. Maar hier is er iemand die komt in dat ware geloof aan de zoom van zijn kleed. En dat is nu zo nodig. We hebben dat ware geloof nodig, gemeente. Want dat ware zaligmakende geloof, dat is eigenlijk de scheiding, de scheidslijn bij de avondmaalstafel. En we zien hier die avondmaalstafel nog staan als een stille getuige. Ook van wat er vanmorgen heeft plaatsgevonden. Daar zijn mensen aan die tafel geweest. Daar zijn ook mensen niet aan deze tafel geweest. Maar die scheiding, dat is niet altijd zichtbaar. Wij zien maar aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet ons hart aan. Dat binnenste van ons hart is ons onbekend. Er kunnen mensen zijn aan het heilig avondmaal die toch niet dat ware geloof hebben. En er kunnen mensen zijn die in de bank zijn achtergebleven die toch dat ware geloof mogen hebben. Maar nu gaat het er maar om, gemeente, of dat werk van God in mijn hart er mag zijn. En dat werk van God, dat wordt altijd bevestigd, want de Heere bevestigt zijn eigen werk. En wat is dat groot als de Heere dat ook wil doen rondom het heilig avondmaal. Als hij zijn werk gaat bevestigen, ook aan zijn tafel, mocht dat er zijn in de voorbereiding, in het aangaan, in het aanzitten en ook weer in het weggaan. En ik betrek ook diegenen erbij die thuis of op een andere plaats vandaag zijn, omdat ze niet in de kerk konden komen vanwege allerlei oorzaak. Maar die toch zo graag hier hadden geweest. En ook als er waren van Gods kinderen die niet in de kerk konden komen, dan kan de Heere ook in huis of waar we dan ook zijn een zegen geven en zijn eigen werk bevestigen, ook rondom de bediening van het heilig avondmaal. Laten we dan eens letten, gemeente, op haar komen in ootmoed. Want dan ziet hij rondom om haar te zien die dat gedaan heeft. En dan staat er, en de vrouw, vrezende en bevende, kwam. De vrouw, zij hoort het ook. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En ze ziet hem rondkijken, de Heere Jezus, de zaligmaker. En zij weet goed wat er is gebeurd. En ze weet ook dat het om haar te doen is. Dat Jezus dat zegt en dat hij haar naar voren wil halen en ze kwam. Is dat geen wonder dat hier staat en ze kwam? Dat is voor de tweede keer in deze geschiedenis dat deze vrouw kwam. Eerst kwam ze verborgen onder de scharen, onder die mensen. En nu in het openbaar, midden tussen de scharen, moet ze opnieuw komen. En ze kan niet anders dan komen. Waarom kan ze niet anders? Wel omdat de Vader haar trekt en omdat de Heere Jezus, de Zoon van God, haar trekt. En nu komt ze met die weldaad van haar genezing bij die grote weldoener. Ze moet komen en dan wil ze ook komen. En de oorzaak van dat komen ligt niet in die vrouw. Die oorzaak ligt in dat eeuwige welbehagen. Omdat zij van eeuwigheid lief gehad is met een eeuwige liefde. Daarom komt ze hier aan zijn voeten. Al wat mij de Vader geeft, en zo is zij ook een gegevene van de Vader, zal tot mij komen, zal tot Christus komen. En die tot mij, tot Christus komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat komt. Jezus kent haar. Jezus kent die vrouw al lang. Jezus kent die vrouw vanuit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Ik ken de mijnen, zegt de Heere Jezus in, ja later, hè, in die gelijkenis van de goede herder. Ik ken de mijnen van de eeuwigheid af, want ze zijn aan de Vader, van de Vader aan Christus gegeven. Maar die vrouw, dat is ook nodig dat zij Jezus gaat kennen. Jezus zegt, ik ken de mijnen, ik ken ze die van mij zijn, die de Vader mij gegeven heeft en ik word van de mijnen gekend. Die van mij zijn, die gaan mij ook kennen. En daar gaat het toch om Jezus te mogen kennen. God Christus eerst, maar dan zullen zij hem ook gaan kennen. En dat is nu alles door de Heilige Geest. Want zonder die levendmakende geest is er helemaal niets. Want die geest die schenkt dat geloof. En door dat geschonken geloof komt ze en gaat ze naar hem uit. Mocht dat er vanmorgen zo zijn en de vrouw kwam. Wie het dan ook was vanmorgen, omdat dat komen omdat de Heere trok. Dat komen omdat de Heilige Geest leidde. Komen tot de Heere Jezus Christus. Dat is het belangrijkste. Natuurlijk is komen tot het heilig avondmaal ook belangrijk. De Heere wil zijn kinderen aan zijn tafel hebben. Dat is het hoog bevel. Maar het allerbelangrijkste is dat een mens afgebroken wordt in zichzelf en niet anders meer kan dan komen tot de Heere Jezus Christus. Nu zaten er ook heel veel jongens en meisjes in de kerk, jonge mensen. En dan zeggen we wel eens, dan heb je geen kerkelijk recht, natuurlijk niet. Want als we kerkelijk recht, dat krijgt een mens alleen bij de belijdenis des geloofs. En dan heb je ook nog een goddelijk recht nodig, maar iemand die niet aan het heilig avondmaal kan komen vanwege dat kerkelijk recht. Ja, je bent nog te jong bijvoorbeeld. Of je komt van buitenaf in de kerk. Maar dan kun je wel iemand zijn die, net als die vrouw, komt tot de Heere Jezus Christus. Die kent al iets, iemand die al iets kent van zijn zonde, van zijn schuld, van zijn verlorenheid, dat je zo, net als die vrouw, zo steeds armer wordt in jezelf en je ogen open gingen voor de Heere Jezus Christus. En zo gaat die vrouw nu komen, hè, naar Christus, opnieuw komen. Ze gaat van de stroom van de zegen naar de bron van de zegen. Van de gave naar de persoon met wat hij gaf naar wie hij is. Het gaat toch om hem, avondmaalganger vanmorgen. Het gaat toch om hem. Staat toch zo in het avondmaalsformulier, hè, na dat stuk van de zelfbeproeving. En ten tweede het en andere laat ons nu overdenken waarom de Heere Christus dat avondmaal heeft ingezet en verordend. Opdat we zijner, hem, daarbij zullen gedenken. Was het u om de persoon te doen van die zaligmaker? Van wie we hebben gelezen uit Psalm 40, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Mocht je eens even die persoon, die dierbaarste, allerdierbaarste persoon van hemel en aarde in het oog krijgen. En ze kwam tot hem, ze kwam. En hoe komt ze dan? Hoe komt ze dan? Kijk eens in de tekst. Vrezende en bevende. Die vrouw komt niet vrijpostig, brutaal of vanzelfsprekend. Nee, heel beschroomd, met diep ontzag. Daarom heb ik het eerste punt genoemd, haar komen in ootmoed. En ootmoed, dan ben je eigenlijk niets. Kijk eens naar mijn vingers. Nu zit er nog wat tussen, hè? Maar ootmoed, dat is eigenlijk niets zijn in je eigen oog voor God. Dan is ze zo klein. En dan staat er vrezende en bevende. Dat is een heel sterk woord wat hier gebruikt wordt. Je leest het ook in Handelingen 9 bij Saulus. Dat die bevende en verbaasd zijnde zeide: wat wilt ge dat ik doen zal? Beven. Vrezende en bevende. Wat zal hij nu gaan zeggen? Zij zo'n onwaardige, zo'n onheilige. Zij past helemaal niet bij die zaligmaker. Die bloedvloeiende vrouw. Hoe kan zij ooit voor die reine zaligmaker bestaan? Ze wilde alleen maar de zoom van zijn kleed van onderen aanraken en dan weer weggaan. Vrezende en bevende. Wetende wat er aan haar geschied was. Ze weet van haar ellende. Ze weet wel van die ellende. Oh, dat weet ze heel goed. Van die ellende van 12 jaar. En dat ze van dokter naar dokter gelopen is. En dat het uiteindelijk maar er was nog maar één ding. Je moet gaan sterven. De dood voor ogen. Maar ze weet ook van die andere medicijnmeester van wie ze hoorde. En toen heeft ze gedacht: en nu kunnen 100 mensen me tegenhouden, maar ik moet naar hem toe. Ik moet naar hem toe. En zo heeft ze, een van de verklaarders zegt, haar bloedarmoedige vingers naar de zoom van zijn kleed uitgestrekt. En toen is ze bevrijd van die kwaal. Weet je nog van vorige week? Die geesel, zegt de kanttekenaar, het Griekse woord. En nu valt ze voor hem neer. Zoals Jairus net al voor hem neergevallen is met de nood van zijn dochtertje. En die Canaanese vrouw, die kwam ook op die plaats. Dat lees je in Markus 7. En gemeente, dat is nu de meest gezegende plaats aan de voeten van de Heere Jezus. Daar worden nu de meeste lessen geleerd aan zijn voeten. Niet als je hoog staat, maar als je laag mag buigen. Matthew Henry zegt, Christus patiënten zijn dikwijls bevende. Als ze alle reden hebben om te juichen. Die vrouw zou kunnen juichen, maar ze ligt daar te beven aan zijn voeten. Dat is nu ook een kenmerk van genade. Dan word je nooit vrijpostig, dan word je nooit brutaal. Maar dan kom je in ootmoed. Dat is toch zo, dat is toch nabetrachting. Want na het aanraken van Jezus, kan er nog zoveel vrees zijn. Dat herken je toch, kind des Heren. Misschien heb je het wel na het heilige avondmaal. Dat hij thuis kwam. Dat hij zegt, wat heb ik nu toch gedaan? En dat de duivel er al bij zat. En tegen je zei, je hebt daar je hand wel uitgestrekt naar dat stukje brood. En je hebt die beker daar wel gekregen. Dat is allemaal van jezelf. Daar hoorde je niet. Je hebt je een oordeel gegeten en gedronken. Kan dat streden worden? Ook soms na verschillende keren aan het heilig avondmaal geweest te zijn. Maar nu wil Jezus hier bij die vrouw dat gaan, ja, dan wil de Heere dat gaan schenken, die bevestiging en gaan verdiepen. Hij wil dat geloof versterken en bevestigen en richten op hem. Wetende wat er gebeurd is. Daar moet je wel iets van weten, hè? In het aangaan aan de tafel, dat is al gezegd natuurlijk bij de voorbereidingen van morgen. Je moet natuurlijk wel iets weten van je zondekwaal. Want wat moet je anders bij dat heilige avondmaal doen? En je moet ook iets weten van de Heer Jezus Christus. Hè? Want anders kunnen we zijne daarbij niet gedenken. Dan moeten we ook in de nabetrachting weer over nadenken. Maar gemeente, als je niet aangewezen bent, dan moet je ook bedenken. We zijn wel verantwoordelijke mensen. Dat kan ook zo verschillend zijn, hè, in de gemeente. Je kunt onverschillig afgebleven zijn, maar het kan ook heel anders zijn, hè? Met een schreeuw in het hart. Maar gemeente, laten we nu eens even daar rustig over nadenken. Hoe oud bent u? Hoe vaak zult u het heilig avondmaal al hebben meegemaakt? En je kunt daar natuurlijk van alles over denken, maar het gaat wel over uw hart. Over jouw hart, over mijn hart. De Heere oordeelt over ieder apart, maar ook over jouw leven. En als je nu moest zeggen 50, 60, misschien nog meer jaren, onder de bediening der verzoening, onder de prediking van het woord en de bediening van de heilige sacramenten. En je moet nog zeggen een vreemdeling te zijn voor God en je hart. Hoe moet je eigenlijk verder? Hoe moet je nu eigenlijk verder? Op reis naar de eeuwigheid. Als je nu niet weet van ellende en verlossing. Ja, natuurlijk, dan moet je niet aan het heilig avondmaal komen. Dat begrijpt u wel. Maar dat die nood er dan eens zou mogen zijn. Die nood van je hart op reis naar de eeuwigheid. Want we begrijpen toch wel dat het allerergste zal zijn in de eeuwigheid. Als je onder de aanbiedingen van Gods genade hebt geleefd. Onder de prediking van zijn woord. En je hebt anderen aan het heilig avondmaal zien gaan. En je hebt er misschien van alles van gevonden. En als je dan begint om buiten te staan, staat er in het evangelie. Ze begonnen buiten te staan. En als je dan begint buiten te staan, en dan komt nu nooit meer een einde aan dat buiten staan. Dan zal het allerverschrikkelijkst wezen, als je onder de bediening der verzoening, dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel, zegt Jezus, dan wij. Dan zal het mensen midden in de wereld nog verdraaglijker zijn dan keurige Gergemmers, die netjes hebben geleefd en het misschien voor een ander nog wel konden bedenken. Zul je eraan denken, gemeente, beginnen buiten te staan. Terwijl nu de deur nog geopend is, ga nu eens als een arme bedelaar bedelen om genade. En kinderen des Heren, daar komt die vrouw buigend. Er is geen andere weg, geen betere weg, dan vallen aan zijn voeten. Dan alles aan hem overgeven. We gaan naar het tweede punt. Haar belijden in oprechtheid. Want dan staat er en zeiden hem al de waarheid. Daar ligt ze aan de voeten van de Heere Jezus. En de Heere Jezus, dat is een kundige zielenarts. Die vrouw die heeft heel veel artsen gehad. Maar die konden haar niet helpen. Die hebben de portemonnee wel leeggemaakt. Maar die hebben haar niet van haar kwaal afgeholpen. Maar deze zielenarts, die weet zo goed hoe hij met bevende patiënten om moet gaan. Dit is de allerbeste arts. Nou, gelukkig zijn er natuurlijk ook nu nog wel goede artsen. Die op een hele goede manier met hun patiënten om weten te gaan. En wat doet dat goed, hè? Dat hoor je wel eens bij mensen die ziek zijn. En dan zeggen ze, ik heb een hele fijne dokter. Die kan dat invoelen, die leeft met ons mee. Nou, dan is dat goed als zo'n dokter dat doet. En geen betere zielenarts dan de Heere Jezus Christus. Hij weet precies hoe hij met die patiënten moet omgaan. Hij haalt het hart van die vrouw uit. Wie heeft mij aangeraakt? En daar komt ze. En dan gaat ze het zomaar vertellen. Dan gaat ze spreken. Dan gaat ze hem zeggen. Al de waarheid. Het lijkt net alsof de stop van haar mond gaat. En dan gaat ze zomaar vanzelf en dan gaat ze alles uitstorten voor die zielenarts. Dan gaat die genezen vrouw spreken. Ze kan als het ware niet meer ophouden. Ze legt haar hele hart open. Het voelt zo vertrouwd bij die goede herder daar aan zijn voeten. Ja, hij is toch gekomen om te dienen, zegt Marcus. Petrus, het evangelie van Petrus, die heeft het verteld. Hij is toch gekomen om te dienen. Nou, dat zie je nu. Hij is daar gekomen om te dienen. Hij luistert naar die vrouw daar aan zijn voeten als ze hem al de waarheid vertelt. Dan staat hij op de weg naar Jairus stil voor haar. Die overste van de synagoge, ja, die moet geholpen worden. Zou je nu denken dat de Heere Jezus zou stilstaan bij haar en toch doet hij het. Hij staat stil bij haar. Hij staat stil op weg naar Jairus voor haar, heel persoonlijk. Die milde handen, die vriendelijke ogen, die zijn er voor haar. En die grote hartekenner, die staat dan maar te luisteren. Ik ken de mijnen. En ik word van de mijnen gekend. En hij weet toch alles al. Natuurlijk weet hij alles al. Hij weet alles van die vrouw. Maar hij wil het zo graag uit haar mond horen. Hij wil als het ware zeggen, toe maar, zeg het maar, zeg het allemaal maar. Hij wil zo graag die kindertaal horen. Wat een persoonlijke aandacht van de zaligmaker. Het lijkt wel alsof er maar één mens op de hele wereld is. Het lijkt wel alsof hij maar één kind heeft. Alsof hij hier alleen maar staat voor haar. Alsof die helemaal niet op weg is naar Jairus. Maar zo heel persoonlijk. Heb je er iets van mogen ervaren vanmorgen aan de tafel? Dat je met meerderen aan de tafel zat. Maar dat je er misschien toch maar helemaal als het ware alleen zat. Of dat je thuis zat te luisteren of op een andere plaats. En dat het zo heel persoonlijk werd. Alsof er maar één was. Jezus en u. Dat is zo'n wonder. En dan mag ze alles gaan belijden. Dan is het opdat mijn ziel uw naam belijdt. En u geheiligd zij, dan mag je daar aan die tafel zo verwonderd zitten. Dan mag het wezen en al dus zullen we zijn er daarbij gedenken. Hoe kan ik nu toch ooit aan hem gaan denken? Weet je waarom dat kan? Waarom je aan Jezus kan gaan denken en gedenken? Omdat hij eerst aan u heeft gedacht. Omdat die gedachten er waren van hem, hè? Eerst van God de Vader, God de Zoon. Waar wij Psalm 40 hebben gelezen, gij hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Dat nu al van eeuwigheid was in zijn gedachten. En dat je nu ook aan hem mag gedenken, ook aan de avondmaalstafel. En toen dat stukje brood werd gegeven. Toen het misschien wel gezegd werd, gedenkt en geloofd. Gedenkt en geloofd. En ze zeiden hem al de waarheid. Alles wat ze gedacht, alles wat ze gedaan heeft, kanttekening 29. En ook waarom ze het gedaan heeft. Dat is groot als je dat nu eens allemaal mag vertellen. Ja, maar dat weet hij al lang. Ja, en toch wil hij het allemaal horen. Weet je wat ze verteld heeft, jongens en meisjes? Ze heeft natuurlijk verteld over haar ziekte. En ze heeft verteld over haar zoeken. En ze heeft verteld over haar horen, dat ze van Jezus had gehoord. En dat ze toen ging denken, overleggen in haar hart om te komen en hem aan te raken. En dat ze nu genezen is. Helemaal, totaal genezen. Al de waarheid. Leg ze het hart voor hem open. En dan zegt ze eigenlijk, Heere, nu moet u er maar in kijken hoe het is. Daarom ben ik gekomen. En daarom heb ik u aangeraakt. Daar moeten wij ook over denken, avondmaalgangers. Hoe heb je dat brood en die wijn nu aangeraakt? Was dat in eerlijkheid, in oprechtheid, in afhankelijkheid? Of was het, nou ja, vanzelfsprekend natuurlijk, je gaat weer. Toch niet zo, hè? Vrijpostig, brutaal, toch niet zo. Hoe was het voor en tijdens en na het heilig avondmaal? En ook als je nu niet gekomen bent aan het heilig avondmaal. Ik heb het net al gezegd, zo dichtbij Jezus werk, zo dichtbij Jezus woord en zo dichtbij Jezus kleed. Die mensen, hè, dat waren eigenlijk allemaal, ja, godsdienstige mensen, hè, die scharen. Dat waren, ja, je moet je voorstellen, eigenlijk allemaal wel Joodse mensen. Je zou zeggen, nette kerkmensen, die stonden daar allemaal rondomheen. Dat waren allemaal verbondskinderen, althans dat zal van de meesten zo gegolden hebben. Ze kenden Jezus niet, ze stonden toch op afstand. Maar deze vrouw, die komt tussen de scharen en iedereen mag het meehoren. Iedereen hoort wat die vrouw zegt die daar in de omgeving heeft gestaan. Dat is ook wat. Die mogen het allemaal horen. Vertelt u ook wel eens wat van het werk van de Heere uit uw leven? Als je thuis komt, probeer het toch maar, hè. Vertel er dan eens iets van. Als je nu hier aan deze tafel hebt mogen zitten. Dat ook eens tegen je man zegt, tegen je vrouw. Tegen je kinderen. Tegen je ouders. En ze zeiden hem al de waarheid. Er staat toch in de Bijbel, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. Je moet niet altijd je mond houden. Dan moet je ook iets vertellen wat dat nu is. Hè? Als de Heere Jan je zonden ontdekt, aan je ongeneeslijke kwaal, zeg dat maar. Vertel dat maar, dat hoort er ook bij, dat mogen die anderen ook horen. Maar vooral ook zeggen, er is maar één medicijnmeester. Er is maar één zaligmaker. Er is maar één verlosser. En die moet ik hebben, die kan ik niet meer missen. Daarvan heb ik gehoord. Om nu te vertellen tot bemoediging van anderen, zegt Matthew Henry. Om te zeggen tot bemoediging van anderen wat hij aan onze ziel gedaan heeft. En als dat nu voor mij kon, dan kan dat toch voor jou, dan kan dat toch voor jullie ook. Dan word je toch gunnend. Dan zou je wel willen dat ze allemaal aan de voeten van de Heere Jezus kwamen. Daar ligt die genezen vrouw. Daar ligt die genezen vrouw aan zijn voeten. Zo klein. Maar ze mag het allemaal eerlijk zeggen. En ook maar eerlijk zijn voor God. Hè? En weet je hoe het nu ligt in het hart van die vrouw? Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft grootgemaakt? Zo was het. Die voor mijn welstand waakt, zijn oog slaat mij in liefde gade, zo is het. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Zo zal het zijn. En dat gaat Jezus nu doen. Dat is ons derde punt. Maar dan zingen we eerst die psalm 31 vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. 31 vers 17. Jezus en een genezen vrouw, haar komen in ootmoed, haar belijden in oprechtheid en u haar heen gaan in vrede. En hij zeide tot haar dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. En hij zeide tot haar, zij heeft hem gezegd al de waarheid en nu gaat Jezus spreken. En hij zeide tot haar, en hij is de mond der waarheid. Uit zijn mond komt altijd alleen maar de waarheid. Dat geldt van ons niet, maar van hem wel. En weet je, nu mag ik zeggen, elk woord, dat valt voor die vrouw mee. Wat komt daar zijn liefde in haar voren? Dan zeide hij tot haar, dochter, dochter. Dat is een liefdevolle aanspraak, dochter. Hij zei tot die geraakte, zoon, Marcus 2, zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En tot deze vrouw zegt hij, dochter. En om nu aan te nemen tot zonen en dochteren, moest Christus komen. Want ook de zoon des mensen is gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is gekomen om nu die verloren mensen tot zonen en tot dochteren van God aan te nemen. En dan toont hij hier ook dat vaderlijk meedogen in dat woord dochter. Om Christus wil is zij een dochter, is God haar tot een vader. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, dat is om Christus wil. In Openbaring 21 staat het, die overwint zal alles beërven. Ik zal hem een zoon, God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. En we mogen natuurlijk ook invullen een dochter zijn. Wat is dat? Zijn liefde en ook zijn onderwijs. Uw geloof heeft u behouden. Dat hoort die zondares in het huis van Simon de Farizeeër ook. Uw geloof heeft u behouden. En die Samaritaan die aan de voeten ligt van Jezus, die genezen Samaritaan, die Melaatse, die hoort het ook. Uw geloof heeft u behouden. En Bartimeus die daar aan de weg roept, uw geloof heeft u behouden. En hier tot deze vrouw, uw geloof heeft u behouden. En ondertussen staat Jairus daar. Dat is ook weer onderwijs voor Jairus. Uw geloof heeft u behouden. Jairus, het gaat om geloof, hè, om dat ware geloof. En straks zal hij tot Jairus zeggen, vrees niet, geloof alleenlijk. Uw geloof heeft u behouden. Zie het, Jairus? Zie het in deze vrouw? We weten niet wat Jairus gedacht heeft. Die heeft misschien alleen maar gedacht. Meester, ga toch verder. Mijn dochtertje ligt op sterven. Uw geloof heeft u behouden. En dan zet Jezus de kroon, nee, niet op die vrouw. Maar nu gaat Jezus zijn eigen werk kronen. Uw geloof heeft u behouden. Was dat dan het geloof van die vrouw wel? Nee, dat was dat geschonken geloof aan die vrouw. En dan zal die vrouw het zo verbaasd hebben aangehoord. Uw geloof? Is dat aanraken met die bloedarmoedige vingers geloof? Ja, uw geloof. En dan ligt de kracht niet in dat geloof van die vrouw. De kracht ligt niet in de hand of in die vingers van die vrouw. Maar weet je waar de kracht nu ligt? Dat geloof dat steunt op Christus en zijn kracht. En daarom uw geloof heeft u behouden. Zo mag dat zijn, u behouden. Die vrouw die heeft overlegd. Als ik die zoon van zijn kleed, als ik dat kleed aanraak, dan zal ik behouden worden. Dan zal ik gezond worden, vers 28. En u zegt Jezus, uw geloof heeft u behouden. Dan gaat de Heere Jezus stempelen. En dat is het beste stempel. Er zijn mensen die willen altijd wel door een ander gestempeld worden. Die vinden het zo belangrijk wat een ander zegt. Hè? En die zitten uit te kijken dat een ander eens een schouderklopje geeft. En dan, ja, hè, ook rondom het heilig avondmaal. Dat een ander zegt, nou, fijn dat je ook aan de bediening kwam. Ja, maar dat is niet het echte stempel. Dat echte stempel is als de Heere je stempelt. En dan is het een belofte van het genadeverbond. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Als de Heere dat gaat stempelen. Door zijn woord en door zijn geest in je hart. Zo zij het. Zo zal het zijn voor u, zegt Matthew Henry. En dan gaat het er niet om wat een ander zegt. Dat kan bemoedigend zijn. Maar nu gaat het erom. Wat God zegt, want dat alleen kan mij rust geven. Wat een ander denkt of wat ik van mezelf denk, dat geeft me ten diepste toch geen rust. Maar Heere, wat zegt u van mij? Weet u ervan af en wilt u het stempel erop zetten? En wilt u geven dat mijn werk in der waarheid zal zijn? Uw geloof heeft u behouden. Zie je dat het heel persoonlijk is, geliefde gemeente. We kunnen het met het geloof van de ander niet doen. Uw geloof heeft u behouden. Zo heel persoonlijk, dat persoonlijke, ware, zaligmakende geloof. Dat geloof, uw geloof, heeft u behouden. En dan staat er, ga heen in vrede. Dat is ook zo rijk. Ga heen in vrede. Nou, dan werd dat natuurlijk wel eens meer gezegd. Hè? Dat was een hele gebruikelijke groet. Nog bekend vanuit het Oude Testament. We kennen dat woord wel, shalom. En hier dat woord in het Grieks, dat gaat terug op dat oud-testamentische shalom. Dat betekent vrede. En dat is niet zomaar oppervlakkig iets, vrede, nee. Dat is eigenlijk dat het helemaal weer goed is. Dat het helemaal weer goed is. Dat ziet op die heling van lichaam en ziel een volkomen herstelling. Ga heen in vrede. Kijk, toen die vrouw daar dat kleed aanraakte, toen was ze genezen. Kon ze genezen naar huis. Maar nu gaat de Heere dat die genezing als het ware bevestigen. Bij dat eerste heengaan had ze die vrede niet zoals ze die nu heeft. Nu de Heere Jezus zegt, ga heen in vrede. Als hij eigenlijk zegt, vrouw, dochter, het is goed. Dat is een bevestiging. Zie je dat er altijd iets meer te leren valt? Zie je dat het werk van de Heere bevestigd moet worden? Dat het natuurlijk groot is als je iets van Christus mag zien. Maar dat het werk van Christus nu in je leven bevestigd mag worden. Dat je meer van hem en van zijn werk mag kennen. En dat het om die persoon te doen is waardoor de vrede er is. Ga heen in vrede. En dat is iedere keer weer opnieuw nodig. Dat de Heere stempelt, dat de Heere bevestigt. En dat het geloof ook mag geloven. En zijt genezen van deze uw kwaal. Dat is het derde stempel. Uw geloof heeft u behouden. Dat is één. Ga heen in vrede. Dat is twee. En u en zijt genezen van deze uw kwaal. Dat is de laatste bevestiging. En als je nu kijkt in Matteüs, waar deze geschiedenis heel kort staat. En je kijkt in Lucas, waar het ook weer uitgebreid staat. Dan is dat heel opmerkelijk dat dat machtswoord, zijt genezen van deze uw kwaal, dat laatste, dat staat alleen bij Marcus. En dan wordt dat eigenlijk, dan is dat de derde bevestiging. Nu is de Heere Jezus gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen, een losprijs van velen. En nu gaat hij, op de lijdensweg naar Jeruzalem. Ik heb al gezegd, het Marcus-evangelie is het lijdensevangelie. Want daar ligt nergens zoveel nadruk op het lijden van de Heere Jezus dan juist in het Marcus-evangelie. En nu gaat die Zoon des Mensen lijden. Om haar overtredingen zal hij worden verwond. Om haar ongerechtigheden zal hij worden verbrijzeld. En de straf die haar de vrede aanbrengt, is op hem. En door zijn striemen is haar genezing geworden. Die genezing van deze vrouw brengt de zaligmaker aan het kruis. Zijt genezen van deze uw kwaal. Daar moet hij hangen. Aan dat kruishout van Golgotha, blader maar verder in Marcus. Daar moet hij het verbond der genade en der verzoening besluiten. Toen hij zeide, het is volbracht. Om voor zulke mensen, om voor deze dochter en voor al die dochters en zonen, de genezing van hun zondekwaal te verdienen en ook toe te kunnen passen. Dan neemt Christus de ziekte, de oorzaak van de ziekte weg. We hebben het vanmorgen zo gelezen in dat avondmaalsformulier. De oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weg. En dan is er geen kwaal meer. Dan is er geen geesel meer. Oh, dan is er iets van de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En waarlijk, hij heeft onze krankheden genezen. Dan mag er iets wezen van Psalm 103. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. O gemeente, dan gaat de Heere Jezus dat allemaal doen, ook voor deze vrouw. En ga dan maar heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Weet je wat er nu bij deze vrouw gebeurt? Wat onze oudvaders wel eens zeggen, ze wordt verzekerd van haar aandeel aan Christus. Dat is rijk. Als je verzekerd wordt dat je deel hebt aan Christus. Daar zie je toch naar uit, avondmaalganger. Het gaat toch niet alleen om dat stukje brood, om dat slokje wijn, om hier aangezeten te hebben. Maar Heere, is het waar in mijn leven? deel ik nu echt in Christus en heb ik een aandeel aan Christus. En dan is die vrouw nog niet klaar. We weten natuurlijk verder niet hoe lang die vrouw nog geleefd heeft. Dat hoeven we ook helemaal niet te weten. Maar de Heer Jezus zegt, ga heen in vrede. Zij het genezen van die kwaal. Nu is ze verlost van die kwaal, maar ze moet nog wel heen gaan. Dan ligt haar leven nog verder. Hè? Ga heen. En nu kun je vanmorgen hier iets van vrede hebben ervaren. Ook in dat zien op dat werk van Christus. Maar nu moet de strijd weer komen. Hè? Nu komt de strijd weer. En als de Heer het geeft, komt na de zondag weer de maandag en de dinsdag en de week en de zorgen en de moeite. En dan kan het hier vandaag even Elim geweest zijn, maar je moet weer verder. Het is weer de woestijn, dat zul je ook weer ervaren. Maar als je nu zo mag gaan, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. O, dan is toch waar, die tot mij komt, die tot Christus komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Daar heeft Smijtengeld zo'n prachtige preek over, Johannes 6, vers 37. Dan zegt hij, weet je waar ze niet uitgeworpen zullen worden? Ze zullen niet uitgeworpen worden uit mijn krachtige rantsoen. Het gaat over de losprijs, hè? En nu zullen ze nooit uitgeworpen worden, ook niet uit zijn krachtige losprijs. En zolang ze leven, staat die fontein van die losprijs, van dat rantsoen open, zegt Smijtengeld. En zie dan maar uit naar die vastheid, om nu iedere dag gebruik te maken van die fontein die er geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het is een voorsmaak van die eeuwige genezing. Want straks zal er nooit meer zonde zijn, nooit meer ziekte zijn, nooit meer schuld, nooit meer smet. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. En dan gaan ze voor eeuwig heen in de vrede. En dan zijn ze voor eeuwig verlost van hun kwaal. En daar gaat het naartoe. Naar het avondmaal van de bruiloft des Lams, gemeente. De Heere Jezus wandelt nog. In het gewaad van zijn woord. In het kleed van zijn woord. Ook door de gemeente. Wat is die zoom van zijn kleed dichtbij? En wie heeft hem nodig? Wie heeft hem nodig? Bij wie is het stervensnood? Bij wie is het geef mij Jezus? Ach, wat wilt ge me toch geven? Wat zoudt ge me toch geven? Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En kinderen des Heren, ik heb het al gezegd, ook vanmorgen aan de tafel en nog een keer. Het is een heenwijzing naar het avondmaal van de bruiloft des Lams, straks. Ongestoorde vrede en volkomen genezing. Wie weet hoe spoedig dat uw deel zal zijn. Maar zolang u daar nog niet bent, blijf dan dicht bij Jezus' voeten. Amen. We willen eindigen met gebed. Och Heere, dan heeft u 3 keer uw woord gegeven in deze dag. En dan ook de bediening van het sacrament en de nabetrachting erop. Zou u het alles willen zegenen en willen gebruiken tot uw eer. Vergeef het onze, heilig het uwe. Mogen we zo ook de week die is begonnen ingaan. Wilt u daarin helpen en ieder zo in de eigen weg en op het eigen pad. Met alles waar we naar uitzien, met alles waar we tegenop zien. We denken bijzonder aan onze zieken, aan onze rouwdragenden. Hen die deze week bij het graf zullen staan. Maar we bidden ook voor de bruiloft die vrijdag wordt gehouden. Zou u dan in uw huis ook dat bruidspaar willen brengen en gedenken en geven dat er een woord mag zijn vanuit uw woord ook voor hen. En mogen we elkaar zo opdragen aan de troon van uw genade met de dank voor alles wat u gaf. En met het gebed of u al het zondige en verkeerde eruit zou willen wegnemen. Uit genade en dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 56 vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En wat daar volgt is onze slotzang 56 vers 6. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.